Ik lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 10e zondagafdeling. Zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 27, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En hij antwoordt daarop de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag 28, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En hij antwoordt daarop dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwen God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Schrijven wij hierboven van Gods voorzienigheid en letten wij op de waarheid en de troost van deze goddelijke voorzienigheid. We hebben nogal tamelijk breedvoerig stilgestaan bij vraag en antwoord 26. Zodat wij niet zo breedvoerig bij zondag 10 hoeven stil te staan, omdat we verschillende zaken reeds met elkander overdacht hebben bij het slot van zondag 9. Dat hij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren zal. Toch heeft het zijn nuttigheid dat de Heidelberger hier de vraag stelt en dat wij het nogmaals horen. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Het is een persoonlijke vraag. Een vraag aan alle en een vraag aan ieder persoonlijk. Wat verstaat gij daardoor? En ik denk niet dat de Heidelberger bedoelt hier om ons voor te houden wat ons te vragen wat wij van dat alles begrijpen. Want als het daarover loopt is er geen stuk waarin meer onze dwaasheid en ons onverstand uitkomt dan juist als het gaat over Gods voorzienigheid. Dan komt het zo uit wat wij aanhaalden verleden week van Asaf. Die Gods regering was in zijn ogen stuk dat hem moeilijk viel en veel te hoog. Hij kon het niet verstaan. Gij hebt de lijdzaamheid Jobs gehoord. Hij sprak: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heren zij geloofd. In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. En hij schreef goden niets ongerijmds toe. Maar wij weten ook dat naarmate de ellende voortgang vindt, dat het ook openbaar kwam bij Job, dat hij van zichzelf moest bekennen: ik heb woorden gesproken zonder verstand. Heere, ik zal vragen, onderricht gij mij. Zo is het openbaar gekomen in het leven van al Gods heiligen, dat als het hunnerzijds erop aankwam, dan zagen ze het niet meer. Ze waren bevreesd en ze dachten dat alle dingen ten kwade zouden meelopen, meewerken. En dat zij zouden omkomen. op een weg vol ellende. Maar het is ook uitgekomen dat daar, waardoor de heilig naar de Heilige Geest het geloof verlevendigde, dat diezelfde heiligen op God hebben gehoopt, niet twijfelende of hij zou ze verzorgen met alle nooddruft, naar lichaam en naar ziel. O, de Heidelberger bedoelt hier, lijkt mij, in de eerste plaats te vragen naar een schriftuurlijk antwoord aangaande Gods voorzienigheid. Want daar zijn mensen, pantheïsten, daar vloeit alles in één. Daar is geen onderscheid meer tussen God en zijn schepping. Daar is alles God. Daar is men tenslotte zelf ook God. Van het verheven zijn van God boven de schepping. Als de God der geesten aller vlees is bij hen geen sprake. Vaak mondt het ook uit in het atheïsme, in de loochening van God. Omdat men zichzelf en de stof vergoddelijkt. Vandaar dat het ook door bezwaren gedrukt wordt, dat versje. Hoe goed bedoeld op bergen en in dalen, ja overal is God. Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God. Zal vast zo niet bedoeld zijn. Maar het kan deze lijn uitgaan die ik u noemde. Die vergoddelijking, dat al God. Waarbij uit het oog verloren wordt dat wij op de aarde zijn en God in de hemel is. Hij aanschouwt vanuit zijn hoge troon de mensenkinderen. Hij is ook nergens uit en nergens in te sluiten. Maar alleen door het geloof wordt ervaren de bemoeienis Gods daarbuiten niet. Dan is God nergens. Dan moeten wij toch besluiten dat alles ons toeroept. De lucht om ons heen en alles. Bij mij is het niet. Alle deze dingen zullen vergaan. Maar gij, o Heere, zult staande blijven. Als een kleed zal alles verouderen, maar gij verduurt de eeuwigheid. Daarom vind je bij de profeten van de oude dag en bij het volk de Heere die spreekt door zijn daden. Maar het was niet zo dat ze overal God zagen. Dat berustte ook in die tijd, in zonderheid in die tijd, op openbaring. Een visioen, een droom, een verschijning in mensengestalte. Dat hij van zijn hoge hemel afdaalde op de aarde om zichzelf aan hen te vertonen. Zie je, die pantheïstische leugen, die is door Gods kerk veroordeeld. Daar worden de grenzen weggevaagd en weggewist. Daar vloeit alles zo in één. En als, ik heb er eens een ontmoet die zei, God is toch liefde? Ja. Dus als wij liefde hebben, dan is dat God. Dan zijn wij God. Want God is liefde. Voel je wat een eigenaardige gedachte. Tot welke eigenaardige gevolgen dat kan leiden. Die vergoddelijking van alles. Dat ineenvloeien van schepper, geest en stof. Nee. En om al deze dingen te verwerpen, daarom vraagt de Heidelberger, wat verstaat gij op grond van Gods woord onder zijn voorzienig bestel? Dat is dus geen vraag naar onze begrippen in die zin, maar kinderen, jongeren en oudere mensen, wat hebt gij nu uit het woord vernomen omtrent die goddelijke voorzienigheid? opdat we ons ook zouden wachten voor de dwaling van de deist die in ons aller hart gevangen zit. Van de val van Adam aan heeft hij zijn boze hoofd opgestoken. De deist die gelooft wel dat God alle dingen geschapen heeft, maar hij ziet God zo ver verheven boven alles, dat we hem niet moeten denken als een wezen dat zich bezighoudt met al deze dingen, de schepping aanbelangende en de onderhouding en de regering. Nee, God heeft naar hun gevoelen bepaalde wetmatigheden in de schepping, in het leven opgesloten, zodat zij de ganse tijd van het bestaan dat zij moeten bestaan, vanzelf zich ontwikkelen. Zoals een horloge dat opgewonden wordt, waar een mechaniek in zit en wat zo afloopt. Ja, en dat lijkt een vreselijke ketterij ver buiten ons. Maar deze boze ketter leeft ook in ons aller hart. Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie deze hoe godloos en vreed zijn evenwel bevrijd van leed. De rust volgt hen op al hun paan en hun vermogen groeit steeds. Aan. En wanneer er een weinig ontdekking in ons persoonlijke leven komt, dan moet u zich eens bepalen bij de vraag, wat verstaat gij, ik persoonlijk, van de voorzienigheid Gods? Klopt niet. Het klopt niet. We zitten te denken, we zitten te rekenen, we zitten van alles te overdenken, maar het geloof in die voorzienigheid Gods. Nou ja, daar gaat het nog even niet om. Het gaat op het ogenblik om, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, afgezien van onszelf? Daar komen we bij vraag 28 nog even op terug. Maar wat verstaat gij nu op grond van Gods woord, onder de voorzienigheid Gods? En dan zegt de Heidelberger, dat is de waarheid van Gods voorzienigheid, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, de almachtige en alomtegenwoordige. Dat wil niet zeggen dat wij alles vergoddelijken, de lucht te boven, nee, maar dat betekent dat hij vanuit zijn hoge troon alle dingen regeert, naar zijn vastgemaakt bestek. Dat betekent geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Heremond. Dat betekent zijn kracht is een alomtegenwoordige kracht, een almachtige kracht, die alle dingen niet alleen geschapen heeft, maar die nog onderhoudt en regeert. Want, zegt de schrift, door uw hand zijn ze en zijn ze geschapen. En wie ziet niet uit alle deze dingen dat de hand des Heren dit doet? Hij regeert. Maar nochtans wordt het niet vaak gezien. Maar de schrift zegt het. De schrift komt ons voor eigenlijk. En dat is niet in één bepaalde tekst te vangen. Maar dat ligt door de ganse schrift heen. Buiten die almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods blijven de dingen niet in hun stand. Hemel en aarde met al wat hij geschapen heeft, zon, maan en sterren, zij vergaan waar zijn alomtegenwoordige kracht zich zou terugtrekken. Zijn kracht is zulke een kracht dat hij de zon stil doet staan te Gibea en de maan te Ajalon. Zijn macht is zo groot dat hij de vijanden achtervolgt met donder en bliksem, met hagel en met duisternis. Want hij behoeft maar zijn hand uit te steken en de dingen worden uit hun verband uitgeteeld. Het is een almachtige kracht. Geen brute kracht. Geen kracht zonder richting. Een kolk, zo niet. Maar het is een kracht, hier wordt de vraag aan de kerk gesteld, aan de levende kerk. Daar wordt de vraag aan gesteld. Ja, aan ons alle die verkeren mogen onder dat woord van God. En die uit dat woord hebben gehoord. Het zal in het teken van de troost staan. Het teken van de lering. Het teken van Gods antwoord op alle vragen. Niemand kan een antwoord geven. Niemand kan ons aanwijzen hoe het is. Maar het woord zegt alleen dat hij door die alomtegenwoordige, almachtige kracht, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert. Het is de hand van de schepper. Het is de hand van hem die de mens gemaakt heeft uit het stof der aarde en een levende geest in hem geblazen heeft. Deze hand heeft zich nimmer teruggetrokken, maar deze hand onderhoudt nog en regeert op zijn goddelijke wijze. Gods hand. Ach, door de zonde is ons oog verduisterd. Door de zonde is ons hart verhard geworden. Door de zonde hebben wij geen enkel oogmerk meer ten goede in de werken zijner handen. Maar door de genade van de drie-enige God wordt het opgemerkt. Want de dichter getuigt, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En dan is het dat wij hier op aarde slechts ten dele, door de bril van Gods woord en het allerheiligst geloof, de dingen leren zien. Zijn vaderhand leren ontdekken. Toch neemt het een aanvang hier. Hier reeds neemt het een aanvang. Als de zondaar stamelt, gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. Zomer en winter, boom en plant en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, het is niet bijgeval. Want vaders hand is daarin. En hoe moeilijk te verstaan en hoe onmogelijk ook voor het vlees te beoefenen. Nochtans zal het vervuld worden als de Heere zal vragen, kinderen, heb ik het soms niet goed gedaan met u? Heb ik u belast bovenmate? Had ik u meer armoede of meer rijkdom moeten geven? Meer krankheid of meer gezondheid? Meer spijs of drank of minder spijs en drank? Dan zal het toch tot in alle eeuwigheid het antwoord van de kerk blijven. Het was trouw al wat hij ooit beval. Het stond op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Dan zullen ook alle dingen, welke rol hebben wij verleden week gehoord, de duivel ook spelen. Welke rol de boze machten ook spelen, in ziekte en in tegenspoed, in droogte, in allerlei armoede, in allerlei dingen van allerlei aard. Het is goed. Wij erkennen dat het zo is. Wij erkennen dat de Satan en de mensen, wij allen, van deze wereld een moordspelon gemaakt hebben. Een boos hol vol vernietiging. Vol ellende. Vol verdriet en jammer. Wij erkennen het. Wij erkennen dat we hem niet de schuld hoeven te geven van alle jammer, van alle ellende die er is. Dat het niet de Heere is die vernietigt in die zin, met al die boze middelen die de duivel en wij gemaakt hebben. Nee, dat doen wij. Maar dat nou Gods alomtegenwoordige kracht zo groot en zo sterk is, dat hij al die boze stukken van die ellendelingen die hier op aarde wonen, buiten en in de kerk, ja, ook het rijk van alle boze machten, de overheden, de krachten die er zijn, dat hij het alles nogthans zo op zijn plaats zet dat het dienen moet, tot lof, eer en prijs van zijn naam en tot zaligheid van zijn uitverkoren Sion en tot de ondergang, de zelfvernietiging en het oordeel van al zijn vijanden. Dat bedoelt de Heidelberger, dat leert ons het woord. Daar hebben wij verleden week iets van genoemd, van die Jozef, van die droogte, die tegenspoed in het land. Alle dingen moeten medewerken. Egypte moet behouden worden. Jacobs huis moet onderhouden worden. Zonen moeten op hun plaats gebracht worden. Zie eens wat een veelvoudige wijsheid in Gods voorzienigheid. Jozef moet uit de drek en uit de gevangenis verhoogd worden. O, dat mes dat snijdt naar alle kanten. Dat voorzienig bestel sluit alles in. Denk ook aan Job die wij ook noemden. Job zal getuigenis geven dat hij zich vervoeit in stof en af. En in zijn aangevochten leven vol rampspoed en ellende, vol tegenspoed zal het uitkomen. Wat het allerheiligst geloof betekent, die in de kracht Gods bewaard worden. Dan zal het uitkomen waar alle verwachtingen liggen neergesmeten. Indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. Alle de dagen mijn strijd zou ik hopen. Dan zal het uitkomen, niet in voorspoed alleen, maar in zonderheid, in tegenspoed, in rampspoed, in ellende. Ik weet mijn verlosser leeft. En hij zal de laatst over het stof opstaan. En als de wormen na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, zal ik uit dit mijn vlees God aanschouwen. Welk ik voor mij aanschouwen zal en geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Zie eens. Daar zie je nou Gods werken. Waarin de Heer is uit laat komen in dat boek Job. Welke gerechtigheid ten slotte Jobs gerechtigheid is. Welke heiligheid de heiligheid van zijn knecht is. Een gerechtigheid sterker en overvloediger dan die der fariseeën en der schriftgeleerden. Een geloof des geestes, ja van de heilige geest. Dat al liggen er alle duivelen, de vrienden. Bovenop om alles af te snijden, dan worstelt het nog naar boven. Niet omdat de Job zo'n vasthouder was, maar omdat God de Satan en alle eigenwillige zondaren te schande wil maken, om ons in het boek van Job voor te houden, zie eens welke God deze Job heeft. Een God waarvan tenslotte zal gelden door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. O, dat is zo groot. Vruchtbare spijs en drank, gezondheid, krankheid, rijkdom en armoede. Daarom ben ik ook nooit zo bang. Er zijn allerlei minpunten. Maar Adam is één groot minpunt. Je hebt mensen die blijven altijd over het maatschappelijk bestel zeuren. En dan zeggen ze, oh, er wordt hier misbruik van gemaakt. Er wordt daar misbruik van gemaakt. Dat is allemaal waar. Adam misbruikt alles. Maar het is toch een grote zegen als je ook dat nog weer mag zien. Want het gaat niet over wat een ander doet. Wat verstaat gij onder de voorzienigheid Gods? Wat heeft de Heere dan zijn kerk toch ook bewaard en beschermd? Want denk, laten we dan toch ook eerlijk elkaar mogen voorhouden dat er een tijd geweest is. Dat er bittere armoede en ellende was. dat de rechtzinnige waarheid was zonder kracht. En dat er zo'n ellende was, zo'n armoede. En dat de kerk soms baden in rijkdom. Sommige streken van het land, waar het loon van de arbeider opklom ten hemel, schreiende naar de Heere Sebaoot, of hij horen wil. Dat is waar, dat weet ik uit zeer betrouwbare overleveringen. Omdat mijn vader en grootvader die tijden hebben meegemaakt, dat een zieke knecht nog geen 5 minuten durfde te schuilen voor de regen en het weer. Voor de baas, de rijke boer, die de vooraanzitting had in de gemeente. En nu klagen de mensen wel steen en been over dit bestellen, over zo'n regering. En ik weet het wel. Ik weet het allemaal wel. Het is ook zo. Tenzij dan naar mijn woord heeft God gezegd, het zal geen dageraad hebben. Maar de kerk mag wel eens goed bedenken dat God het nu in handen gegeven heeft van de wereld. Ja, hij houdt het in handen. Tot een beschaming. Dat de barmhartigheden der vrome goddelozen die zijn wreed. Dat is uitgekomen in de tijd. Er is ook uitgekomen dat de Heer ook toen de harten kon neigen tot milddadigheid. Dat wil ik niet vergeten. Maar laten we in die dingen maar nooit zo hoog van de toren blazen. Over die godonterende tijden waarin wij leven. Alsof het 50 jaar terug geen godonterende tijden waren. Dan zal de eeuwigheid nog openbaren wat er afgeschreeuwd is. Want het is waar, dat weet ik ook van mensen die in de duw en de werkverschaffing zaten. Dat de hoge heren gewapend met revolver en marechaussee op het werk verschenen. En dat de godslasteringen op. Klommen vanwege het ellendig lot van de mens. Dat is ook waar. Daarom past het niet meer. Ons niet meer. Om net te doen. Oh, nou zijn wij het heft uit handen kwijt. Nou is het een verloren zaak. Het is een verloren zaak, mensen. En nu heeft de Heer alle dingen zo gewend, zolang als het gaat, hoor, want daar moet je ook maar niet op rekenen. Er is maar één waar je op rekenen mag, dat is de Heer. Want als alles op is, dan kan niemand ons meer helpen. Al staan er banken zo groot en een schatkist die leeg is, dan hebben we niks meer. Maar tot op dit ogenblik is het nog zo, dat God ook daarin regeert. Hij regeert en toont zijn almacht. Nu, ach, wat verstaat gij daaronder dan? Ach, speel het dan niet uit op een zogenaamd christelijke wijze. Nee, want dat hebben we al lang verspeeld om onze mond open te doen over zulks. Laten we daar maar nooit meer over praten. Wat wij zouden moeten doen en wat wij gedaan hebben. Laten we, oh, je kunt het alles zien, de Heer vaagt het ene met het andere weg, dat is altijd zo. Communisme, dat is een grote dictatuur. En het kapitalisme is een even grote smeerlapperij. De kranten staan er toch vol van. De Heer vaagt met het ene en het andere weer weg. Want we moeten niet denken dat het vroeger ook zo goed was. In Rusland. De ongerechtigheid barst er ook aan alle kanten uit. Totdat de grote molens alles weer vermorzelen en vernietigen. Dat is ook een oordeel, dat weet ik wel. Maar ik wil alleen maar dit mee zeggen. Wij zijn zo beperkt van begrip. Wij staan maar dit en dat. En in de oorlog waren het de Duitsers. Het was ook een geest zo gods. De Heer heeft hem aan stukken gebroken. Maar daarom hoef je nog niet te denken dat je van die anderen wat meer te verwachten hebt. Nee. Eén ding schreef een Engels godgeleerde of een geschiedgeleerde, een historicus. Eén ding vergeten we, en dat kan de kerk ons alleen maar leren. De wereld niet. Dat is dit, dat de mens een eigen gerechtigde zelfhandhaver is. En dat calculeert niemand erin. De socialist niet. De communist niet. Een kapitalist niet. En een, nou ja, een christelijke politicus ook niet. Daar zit alles nog een klein beetje doorweven van een bepaalde glans. Als. Maar we vergeten alles. Dat kan het woord ons alleen maar leren. Dat we eigen gerechtigde zondaren zijn. En dat is door niemand eruit te branden. Dat we die zelfhandhaving zouden prijsgeven. Dat kan alleen de levende God om ons te doen buigen voor hem. Dat hij alleen regeert. Maar anders niet. Nu dan. Och, nu zegt de Heidelberger. Wat verstaat gij door dat alles? Voor dat alles. Dan hoef je niet zo raar te doen. Ik was in de tijd met die polio-explosie in Staphorst. Van een dominee, een hele degelijke man. Als hij dan je kind liet inenten of een suikerklontje tegen de polio, het komt hetzelfde neer. Dan had je een supermarktgeloof. Een supermarktgeloof. Het is toch wat. De leiders, mijn volk, zijn verleiders geworden. Een supermarktgeloof. Oh, dan zou je als zondaar wel eens willen vragen. Man, weet je wel eens wat geloof is? Schrijf toch uit met je komedie. Met je dwaasheid. Oh. Maar begrijp je. En dat wordt dan gedekt onder de dekmantel van zondag 10. Zondag 10. Het enige woord wat die arme mensen konden zeggen was vaak zondag 10. Lees zondag 10, maar dan begrijp ik wel waarom ze er zo. Nee, dat is niet het waarachtig geloof. Dat is een soort fatalisme. Nee, dan had ik toch nog respect voor die man. Ze hebben hem wel overal geloof ik uitgesmeten. Maar toen die openlijke stukje in de krant liet zetten dat hij zijn standpunt liet varen. En dat hij de mensen niet dwong, maar dat hij het niemand kwalijk nam die van deze middelen gebruik wenste te maken. Hij had toch nog ergens een beetje respect voor. Ik denk, hé, kost je wel je baantje misschien, maar ik heb toch respect voor. Ja. Ach, mensen. Het is net als een brief. Die schreef iemand aan dokter Koolbrugge. Of dat hij toch eigenlijk niet mee kon doen met vaccinatie. Want ja, als christen had je toch een principe. En toen schreef Koolbrugge terug, ik zou het maar gauw doen. Want als je dat nou op grond van je principe moet doen, omdat je christelijk bent. En je kleine kind ligt straks dodelijk ziek op bed. Dan trek je de haren uit je hoofd. Met al je principes en dan zeg je, had ik. Nee, laten we maar in dat opzicht elkaar vrij laten en er geen godsdienst van maken. Mijn kinderen zijn ook nooit ingeënt. Ik heb er eerlijk gezegd niet dat ik bezwaar in zie, maar ik durf het niet. Ik zal het je maar eerlijk zeggen. Ik heb het nooit zo goed gedurfd. Ik was altijd bang. Dat was bij mij de reden. Als er morgen kinderverlamming uitbreekt en de regering hier ter plaatse verzoekt om alle kinderen, dan zou ik zeggen, vrouw, laat maar gauw gaan hoor. Op hoop van zegen. En dan mag iedereen zeggen, ja, maar heb je dan geen geloof? En nee, ik heb helemaal niks. Helemaal niks. Maar ik geloof wel dat God alle wegen, ook die middelen, nog dienstbaar stelt. Je kunt dat niet verdelen, bedoel ik. Wel, als je zulke dingen hebt waar levensgevaarlijke dingen uit ontstaan, dan zeg ik, zondaar, wees voorzichtig. Wees voorzichtig, want de Heer heeft gezegd, gij zult mij niet verzoeken. Dan moet je het leven van je kinderen niet moedwillig in gevaar brengen. Maar dat kun je van al die dingen ook niet allemaal zeggen. Ziet u, ach, ik zou zo graag zien, niet dat de een of de ander om mij of voor een ander, want ik zeg, voor mij hoef je helemaal niets. Maar dit, je moet er geen godsdienst van maken. dat wil ik er graag uitzien. Van iemand die op zijn plaats is, die kan dat toch niet doen of zo. Dat moet je eruit halen. Want daar heb ik niks mee te maken. Dat wilde ik u alleen maar zeggen. Niks mee te maken. Want God de Heere regeert. Dan kun je zeggen, die ziek zijn hebben de medicijnmeester. Maar we zijn allemaal ziek. We zitten vol met bacillen en virussen en allerlei andere gespuis dat onze gezondheid aanknaagt. Dus logisch, als je niet ziek voelt, dan ga je toch niet naar de dokter. De Heere wilde mee zeggen. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Maar dan kun je daar niet op toepassen. Dan kun je daar niet op toepassen. Echt niet waar. Dat staat daar even buiten hoor. Alle dingen niet bijgeval. Ook die dingen zijn niet bijgeval. En dan zullen we toch moeten erkennen, het gaat er niet om dat de dood uit te bannen is. Die gaat door in alle omstandigheden. Is het niet met één, dan is het met het ander. Het gaat door. Maar je zult toch ook moeten erkennen dat middelijkerwijs. Neem alleen de kleine kinderen maar. Hoeveel duizenden er in de landen bezweken in het verleden aan allerlei kinderziektes. Dat de Heer vele middelen tot zegen heeft gesteld. Vele middelen. En zo ook op andere delen van deze aarde. Waar soms de eenvoudigste middelen een grote vooruitgang betekenen in het leven van die mensen, alle dingen. Dan moogt gij bedenken, daar hoort ook dat bij, dat de Heer ook nog wijsheid en gave geeft aan mensen, om altijd te zoeken, de strijd aan te binden tegen allerlei ziekten en krankheden. En dat de dokter iedere die strijd, die laatste strijd, ten slotte verliest. Voor zichzelf en voor een ander, dat is naar het woord. Gij zult de dood sterven. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar even zo goed, zegt Jesaja, men neemt een klomp vijgen en legt die op het gezwel. En ge zult genezen. Zo werkt de Heere ook door de middelen en werkt Hij ook in alle dingen zijn raad en zijn goedgunstigheid uit. Alle dingen niet bij geval. Blijkt wel zo. En bij geval kwam er een leviet voorbij. De wijze man zegt, tijd en toeval wedervaart hen allen. Gelijk de vissen niet weten die in boze net gevangen worden. En de vogel in net verstrikt. Zo gaat het ook de mens. In een ogenblik, daar gaat hij. Ja, maar het geloof zegt, het woord zegt, nee, het is niet bij geval. Maar van zijn vaderlijke hand komt het ons. Tegen of toe. Zijn vaderlijke handen. Ja, dus zijn vaderlijke handen, die zetten ook de ellende op hun plaats. Het verlies zet hij op zijn plaats, dat het mee moet werken. Om u te doen erkennen. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Gij die mij vele benauwdheden en smarten hebt doen smaken. Gij hebt mij uitgeholpen uit de kuil. De Heere zet het op zijn plaats. Hij plaagt en bedroeft niet van harte, dat betekent. Je moet niet denken dat de Heere zo behagen heeft om een man zijn vrouw af te nemen. Of een vrouw haar man. Dat de Heer dat nou zo fijn vindt. De Heer is geen sadist, zoals wij mensen. Hij slaat oneindig hoog op hen het oog. Het gaat hier over zijn kerk. Wat denk je dan? Dat de wil des Heeren is dat je alleen overblijft en dat de Heer daar verblijf in is. Nee. Die wil des Heeren is veel groter. Die wil des Heeren is dan als het een godvrezende geld, dit kind moet thuiskomen. mag thuiskomen. En die man die denkt bij zijn eigen, dat kost mij alle dat geeft mij alleen maar verdriet. Mijn vrouw kwijt, de moeder van de kinderen. Of mijn man kwijt, de vader van de kinderen. Zonder kostwinnen, zonder steun in het leven. De Heere maakt ook van en uit dat verdriet, maakt hij het nog goed. Hoe dat weten wij niet. Hij is vrij in al zijn wegen en werken. Maar wel is het veel voorkomend dat hij door zulke omstandigheden vaak de mens dichter trekt naar zijn goddelijke regering. Naar zijn wijze leven. Zodat juist in zulke omstandigheden vaak zeer sterk ervaren wordt. Wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellende, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij, mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgot. Zo wonderlijk kan de Heere dat maken. Dat verlies wint, dood leven, ondergang, opgang is. Ja. Maar ik wil toch niet van deze vraag en antwoord afstappen om nog voordat we nog iets zeggen van zijn voorzienigheid. Wat verstaat gij daaronder? Jullie hebben alles wel eens horen zeggen, het woord voorzienigheid, dat staat niet in de Bijbel. Er wordt dan over het algemeen herinnerd aan de uitspraak van Abraham. De Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En hoewel het woord voorzienigheid dan niet in de Bijbel staat, het hele woord is ervan doortrokken van zijn wijze werken. Het zij hij bezoekt met zijn zegen of met zijn strenge tucht. Het woord is er vol van. Maar laten we nou toch nog eens een ogenblik de kern nemen. Bij de grootste daad der barmhartigheid van Gods voorzienigheid. Voorzienigheid, dat betekent niet van tevoren zien. Maar voorzienigheid betekent van tevoren ergens in voorzien. Het is ook waar, de Heer heeft alles van tevoren gezien. Dat is ook waar. Maar het is een verschraling en een verarming van Gods voorzienigheid. Wanneer wij hem zuiver alleen omschrijven als een vooruitzien. Nee, de Heer heeft erin voorzien. Van tevoren, van eeuwigheid heeft hij erin voorzien. En daarom was het zo wonderbaarlijk dat die Abraham, om nog even de kern te noemen van Gods voorzienigheid, het grootste stuk van Gods van tevoren voorzien uit de geschiedenis van Abraham. Die Abraham die ging om zijn enige geboren, die hij lief had om hem ten offer te brengen op een van de bergen die de Heer hem wijzen zou. Dat is een hele weg voor Abraham geweest, want Abraham was een mens van gelijke beweging als wij. Je moet niet denken dat die weg, het staat niet vermeld, maar dat het zonder aanvechting gelopen is. Dat geloof ik niet. Het is voor die Abraham een raadsel geweest, een raadsel waarvan hij het einde niet kon zien. Maar dwars door dat alles worstelde het geloof in zijn arme ziel. God is machtig, God is machtig. God is machtig en in al ontegenwoordige kracht is er. God is machtig, zo gaan ze met. Totdat ze opzien uit hun gepeinzen en de berg waarnemen die de Heere beschikt had. En dan zegt Isaac zijn zoon, vader, hier is het hout en het vuur, het gereedschap. Maar waar is het brandoffer, het lam? Dan zegt vader Abraham, zie eens het geloof. Zie eens dat hij daardoor God geeft. Dat voelt hij zelf niet zo aan, dat voelt de zon daar ook zo niet aan. Begrijp je? Als wij zeggen door Gods geest, dan bedoel ik daar niet mee dat Abraham een trechter was. Dat bedoel ik er niet mee. Alsof dat zo vanzelfsprekend gaat. Nee, Nee, dat gaat hier in de praktijk van het leven allemaal tegen elkaar in. Dat is een bittere kant. Een bittere kant. Want alles wat in ons is, staat verlegen, staat zonder enig begrip tegenover Gods wil en Gods voorzienend bestel. Daarom is het niet zomaar een conclusie als de man zo koud en onbewogen. Oh, Helmbroek zegt, zoals wij zeggen, of er staat nog in de catechismus. Nee, zo niet. Maar het komt uit dat verscheurde hart naar boven. Mijn zoon, God zal zichzelf land en brandoffer voorzien. Zo gingen zij beide tezamen. Maar daar heb je nou het kernpunt der goddelijke voorzienigheid. Abraham heeft zijn dag gezien, van ver, geloofd en omhelst. Daarom is de Heer zo verblijd geweest. Abraham, nu heb ik gezien dat gij Godvrezend zijt en mij uw zoon, uw enige, niet hebt onthouden. Waarom niet? Was dat een prestatie? Nee. Maar het was de vrucht van het allerheiligst geloof. God heeft alle recht, maar hij kan ook voorzien. En toen zagen ze een verwarde ram, een struik, een ram in de struiken verward. Dat was toch bijna afgelopen. Voor Abraham was het afgelopen. Geestelijk gezien had hij dat punt bereikt dat hij zijn zoon losgelaten had. Afstand van gedaan, aan God gegeven. Waarom hij hem ook bij gelijkenis als uit de doden heeft teruggekregen. Hij geloofde ook dat God machtig was om uit de as een andere zoon te geven. Of zijn zoon terug te geven. Geloofde niet. Ja, en nou is het wonderlijke van die hele geschiedenis. Daarin ligt het heilige evangelie verklaard. Daarin ligt verklaard hoe God van tevoren voorzien heeft. In de stilte der eeuwigheid. Hoe hij erin voorzien heeft waarin. In een weg der zaligheid. In een weg der behoudenis. In een weg waarlangs zondaren soms helaas veilig zouden aankomen in Sion om voor God te verschijnen. God heeft zichzelf voorzien. Hij heeft van tevoren voorzien. En hij heeft met zijn zoon raad gehouden wie borg zal zijn voor dat geslacht. En zijn zoon heeft zich gegeven als het lam. Staand als geslacht voor de grondlegging der wereld in besluit Gods. Daar staat hij. O, dat is het kernpunt van Gods voorzienigheid. Het andere ligt er niet buiten, dat hebben we gehoord, geliefde, dat ligt er niet buiten. Maar het andere, dat is er vanwege dit ene, dit middelpunt van de eeuwigheid en van Gods werken en wezen. God heeft zichzelf een land en brandoffer voorzien. Hij heeft bij ene held voor Israël hulp beschoren. Hij heeft hem verordineerd om te zijn onze hoop, onze grote profeet. Enige hoge priester en enige koning. Hij heeft voorzien. Waar een groot gat en een dodelijke breuk gekomen is door onze afwijking van God. Door onze diepe val in Adam, ons bondshoofd. De Heere heeft het voorzien. Hij komt op ook uit dat voorzien als hij. Adam bekleedt en Eva dat eerste mensenpaar. En ze zijn belofte doet horen. Dat is het centrum van Gods voorzienigheid. Daar heeft Abraham naar uitgezien. En alle die ons in het woord genoemd en getekend zijn. Die op reis waren zoekende een weg, een stad ter behoudenis. Dat was de kern van hun uitzien. God die zich een land en brandoffer voorziet. In de tempel was iedere prediking, iedere offerhandel een prediking van de voorzienigheid. Maar nog vertoefde hij te komen. Maar er lag in uitgedrukt, God heeft voorzien. Hij heeft van tevoren voorzien. Zondaar, Isaac, ja allen, gij moest daar liggen op het hout. Om niet even, maar eeuwig te branden en te bloeden. Voor uw godsverzaking en godsverlating. Maar de Heer heeft daar een bok, een rund of een lam heeft de Heer daar voor u. En het is niet mogelijk dat het bloed der stieren en bokken zou kunnen reinigen van de zonde. Maar nochtans, door het geloof, moesten de Israëlieten erop gericht worden. God heeft voorzien. Het is wat. Waarom stierven die eerstgeborenen van de Israëlieten niet, toen ze in Egypte land vertoefden? Omdat de Heer een lam had voorzien, dat door hun mond gegeten werd, door hun hand geslacht was. Daarom, nergens andersom. Ze waren niet beter, ze waren murmureerders tegen Mozes en tegen de Heere. Maar de Heere had erin voorzien. Hij had zich een lam voorzien. Van alle eeuwigheid af heeft hij zich een lam voorzien. Dat is nu het grote heilgeheim. Dat is nu de grote zegen. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Die breuk waar wij wel eens over kunnen schrijven, misschien in onze ijdele waan, alsof wij het verstaan. Alsof, we er een, alsof wij het zo bevatten kunnen. We kunnen het niet bevatten. Want onze breuk is dodelijk. Die is dodelijk. Die brengt mee dat wij zo geheel en al verzonken liggen. Maar dat de Vader nu ede heeft gezet in die breuk. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat konden de discipelen niet bekijken. Dat konden de omstanders niet bevroeden. Toen het met dat lam nadat de voorzienigheid hun voorkwam ten eenenmale fout ging. Alles liep fout. Ze zagen het einde naderen. Ze zagen het einde naderen van hun verkeer met de heiland. Het einde aan hun hoop, het einde van hun leven. Dat zagen ze allemaal voor ogen. Ja. Toen hebben ze misschien ook wel gezegd, zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste. Wetenschap. Wetenschap dat ze hier zijn kind spuwen en bespotten. En hem met vuist slaan, zou er wetenschap zijn. Kan de Almachtige zulks verdragen dat zijn heilig kind, als allerafschrapselwaardig, als een eerstgeborene der Egyptenaren, hier eenparig ter dood wordt verwezen? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Jazeker, maar een wetenschap die wat hoger ligt dan de onze. Wegen en gedachten die hoger zijn dan onze gedachten en wegen. Door de dood naar het leven. Door de vernietiging rijst het gebouw van Gods gunst bewijzen omhoog. Door de slagen en geestelingen worden ons milde handen en vriendelijke ogen toebereid. Door zijn bedroefde, betraande en bebloede ogen richt hij de tafel aan voor de ogen onze hateren. Dat is voorzienigheid. Een stuk dat in ons oog moeilijk valt en veel te hoog, waar we niet bij kunnen. Dat het lijden en de dood van de knecht naar Gods voorzienigheid nou betekent redding. Uitkomst midden in de dood voor zondaren die de dood hebben verdiend. Zie je? Dat is nou de kern van Gods voorzienigheid. Misschien kun je niet veel van de voorzienigheid bekijken in je leven. Maar als je daarin een kruimeltje geloof mag beoefenen in je leven, zodat je hier leerde uitroepen, o eeuwig godswonder. Eeuwig godswonder. Ik ben van de plaats afgelopen. Het heeft mij niet goed gedacht God in erkentenis te houden. Maar er is er een die in het stoflicht neergebogen, die werd door God weer opgericht, om mijnentwil, in mijn plaats, opdat hij mij uit de drek zou verhogen, waarin ik ingekropen ben, vrij en moedwillig. Omdat hij mij niet verdoemen zou in dit leven, ja heden bedoel ik, heden. Ik zeg niet vroeger, ik denk niet aan iets om te zeggen, ja toen ik dit deed of dat. Nee, heden, u en mij niet verdoemd. Omdat wij openbaar komen toch in onze boze natuur voor God. In die ontdekking van de Heilige Geest, dat we moeten zeggen voor de Heer. Ik ben een zondaar. Ik ben vol van gebrek. Ik ben vol blindheid. Nu niet verdoemd. En morgen niet en overmorgen niet. Want God heeft ene voorzien. Die op die plaats die ik moest innemen is gaan staan. En toen kwam er geen stem, houd op, houd op. Maar zij kruisigde hem al daar. En zij leidde hem weg. Dat is voorzienigheid. Niemand kon het verstaan. Ook zijn jongeren niet, dat dat nou Gods voorzienigheid was. Niemand. Ze waren alle de wanhoop nabij, de moedeloosheid ten prooi, want hun hoop is vergaan. Wat verstaat gij? Petrus, Thomas, Jacobus, Johannes van de voorzienigheid, God. Het is niet te verstaan. Het antwoord mag gegrond op het woord gegeven worden. Maar de praktijk kan alleen in het geloof beoefend worden. En als dan alles hem verlaten heeft, slaat een hoofdman op de borst en zegt, waarlijk, deze was Gods zoon. En als er dan niemand om zijn eigen schuld daar gevangen zit, maar ze alle denken aan hem in medelijden, is er een moordenaar die zegt, wij toch rechtvaardig. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heer Jezus, denk aan mij als in uw koninkrijk komt. Voorzienigheid, ja, maar dat zag die man toch niet? Dat zag hij wel. Niet door dit oog, want met deze ogen zag hij daar een man waar het bloed over het gezicht liep. Zag hij daar een man waar het klamme zweet op het lichaam parelde. Van grote ellende. Een man die haast niet meer praten kon, zoals zijn keel van droogte ontstoken. Een man met een rug die door ploegers was omgeploegd. Een aangezicht met smaadheden en speeksel. Maar het geloofsoog werd verhelderd. En nu dat geloofsoog verhelderd wordt, ziet hij hem op weg naar zijn koninkrijk. God heeft voorzien. En onze koning is van Israëls God gegeven. Maar anders kun je het toch nooit zien. Dat kan toch niet. Dat de Heer nou in zijn voorzien het zo maakt. Dat met zijn dood der zwange kop verpletterd wordt. De overwinning wordt behaald over alle machten en krachten in de hemel en op de aarde. Een eeuwige redding is tot stand gebracht, dan kun je er toch niet afkijken. Nee, daarom, geloof. Waar de Heilige Geest dat geloof in de harten werkt, er is iets van verwondering. Maar je kunt aan de discipelen merken, hoe goed ze het ook wisten. Gehoord hadden, laten we het zo zeggen. Als het gaat om het in de praktijk te brengen, komt er niks van terecht. Dan komt er helemaal niets van terecht. Dan hebben ze elkaar zondagmorgen niet vroeg wakker gemaakt en zeggen, kom. De Heer is opgestaan, want het is vandaag de derde dag. De Heer heeft erin voorzien. De steen zal eraf gaan. Nee, ganselijk niet. Zie je, daar mogen wij uit leren, waar we de volgende keer nog iets van zullen horen. Waartoe dient ons? He? Ja, waartoe dient ons? Die voorzienigheid Gods, die gaan wij niet dienen. Maar die voorzienigheid gaat ons dienen. Die gaat hierbij aanvang en voortgang. Ons de eerste kleine beginseltjes van dat grote leren. Kleine beginseltjes in de dingen van dit leven. Gaat hier een klein beetje de sluier optillen. Van dat voorzienen, de Heere dat alles gedaan heeft. Ik denk aan een tantetje van me van 14 jaar met een vreselijke bloedziekte. En de Heer had haar ziel gered en haar vader beloofd of gezegd, ik plaag en bedroef de mensenkinderen niet van harte. En ze waren zo verblijd dat ze weer beter zou worden. Dat was pas 14 jaar. Maar met dat hij ze in zijn armen had en moeder de dekens en het bed in orde bracht, zei ze, vader, waarom draai je het licht nou uit? Hij zegt, kind, ik draai het licht niet uit. O, zegt de vader, dan ga ik sterven tot wederziens. En ze zwaaiden hem gedag. Maar de man, de vader, was verpletterd van verdriet. Hoe kan dat nu? U hebt toch gezegd, ik plaag en bedroef de mensenkinderen, niet van harte. En hij kreeg alleen ten antwoord, na deze zult gij het verstaan. En na 3 jaren lag zijn zoon, een oom van me, van 18 jaar, op zijn ziek- en sterfbed, vliegende tering. En het heeft niet zo lang geduurd, maar hij vreesde God. Dat wist zijn vader. Hij wist het. Hoe hij uit zat te kijken van zijn plaatsje als de dood des Heren verkondigd werd. Om erbij te mogen zijn. Ja. Hij wist ook van zijn baas. Die toen was ook een kerkelijke man. En die stuurde hem expres, dan kon hij niet in de kerk komen. Het oudejaarsavond gauw nog op een karweitje uit. Of op een door de weekse dag als de kerk was. Door je moet nog even daar of daar. Maar kort voordat het einde kwam dat hij weer zoiets had, toen zegt die baas, denk erom. Daar is de knecht vrij van zijn heer. En de man verloor zijn verstand. Net niet meer terug gehad ook. Zie je erg. Dus hij wist het. Maar toen zaten ze samen te praten, vader en zoon. En toen zei de zoon, ja vader, zo'n jaar of 3 geleden toen mijn zusje stierf. En toen ik erbij stond bij de kist, toen was het. Nou is jouw zus voor eeuwig gelukkig en jij ongelukkig. Jij hebt geen God, jij hebt geen zaligmaker. En vanaf dat ogenblik behaagde het de Heer om zijn oren te openen. Om hem te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbare licht. Ja. En toen kwam het terug bij zijn vader. Na deze zult gij het verstaan. Zo kan de Heer door zijn zaken, door zijn daden ook spreken in het leven. En toen hij ging sterven, hij spuwde zijn longen uit. Toen klapte die verblijd in zijn handen. Maar hij zag op mij neder Keer bij de ziel tot uw rust te wijden, dat gelukkige. Wat verstaat gij van de voorzienigheid Gods? De Heere heeft voorzien. Zalig is hij. Het komt mij vaak zo verwarrend voor, ik beken het voor God en u. Niet tot mijn eer, maar tot mijn schande. Dat ik die menselijke lijnen, die menselijke gedachten, overal zo doorheen gevlochten zie, dat ik het niet meer kan onderscheiden. Gods weg en onze weg. En dat het me benauwt aan alle kanten, dat ik het niet meer zie. Dat ik aan de ene kant denk, is dan alles wat ik zie of hoor. En niet alleen van u of van een ander, maar dat trekt mezelf ook bij. Is dan alles alleen maar menselijk? Alleen maar. Waar is uw hand dan, Heer, in al zulke wegen? Maar het mag ook door zijn genade wel eens zo zijn dat ik zeg, Heere, gij leidt ons door het wijs beleid van uw handen, als die meerdere herder David, door het wijs beleid, u maakt het alles goed. En als ik dan terugdenk aan de wegen van Gods voorzienigheid, ook in ons midden, dan moet ik ook zeggen, Heere, wie had dat ooit kunnen denken, dat we als een kleine ontkoming van uw hand nog zoveel jaren bij elkaar mogen zijn, onder uw woord en getuigenis, dat is ook Gods bestel. Dan zal ook de eeuwigheid daarin openbaren wat God gewerkt heeft in het verborgene en het openbaar in de harten. En dan heb ik wel eens gezegd, we hebben elkaar nooit voor niets ontmoet. God heeft de wegen en paden zo samengevoegd. En dan voel ik ook een band. Niet in die zin vleeselijk lidmaatjes, nee. Maar Heere, u hebt ons op deze weg gebracht, zolang het u behaagt. Mogen wij toch erkennen nu dat het uw goedertierenheden zijn, dat we niet vernieuwd zijn. Kijk, dat mag je ook wel eens zien. Dat mag je ook wel eens zien. Vaders en moeders in je kinderen, mag je het ook wel eens zien dat je zegt, ik hield mijn hart vast. O, wat een ellende, wat een bitterheid der ziel. En dat je misschien nu moet zeggen, hoe heeft de Heere toch zelf het ten goede gewend, dat een leeuw veranderd mag worden in een lam, en dat een tegenspreker nu in stilheid zijn weg gaat, luisterende naar Gods woord. Geliefde, daar is een voorzienigheid. God heeft voorzien. Dan zegt de kerk, als hij op die gebergte van het geloof mag vertoeven, laat dan vrij het schuimend zee nat bruisen. Nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel zal kunnen scheiden van Gods liefde. Want waar hij vasthoudt, al laten wij alles los. Hij laat niet los. Dat zij u troost, als u het niet meer zou zien, niet meer zou weten, gedenk, die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, die is zalig in alle onzaligheid. Amen.